Als de voorspellingen kloppen, is het huizentekort eind dit jaar opgelopen tot 325.000 woningen. Stikstof zit de ambitieuze nieuwbouwplannen van het kabinet in de weg. En zelfs op feestjes en verjaardagen wordt deze dagen volop gediscussieerd over de vraag hoe we met de beperkte ruimte in Nederland om moeten gaan. Het zijn, kortom, interessante tijden. Zeker voor de directeur van een vastgoedbedrijf, lijkt me. Rick?
Ja, dat kan je wel stellen. Dankjewel.
Jij bent directeur van HC Vastgoed. Vorig jaar hebben we al een keer een podcast opgenomen. Maar je vond dat het nu tijd was voor een nieuwe. Ja. Waarom is dat?
Nou, er gebeurt een hoop in Nederland. Nou, in de wereld überhaupt, denk ik. Maar genoeg om weer over bij te kletsen, dacht ik zomaar.
En kun je alvast een tip van de sluier geven waar je het dan over hebt?
Nou, in de politiek staat de woningproblematiek volgens mij nummer 1. Nou, Oekraïne is ook wel... De oorlog staat ook hoog, maar de woningbouwproblematiek ook nog steeds. Stikstof, allemaal dingen die wel met ons vakgebied te maken hebben. Dus.
Oké, over die ontwikkelingen gaan we het zo nog uitgebreid hebben. Maar eerst, voor de mensen die dat niet weten, kun je uitleggen wat jullie bij HVC Vastgoed doen?
Ja, we zijn een investeringsmaatschappij. Wij kopen en verkopen grond in Nederland. Niet om zelf op te bouwen of te wonen, maar puur om het om te laten zetten van agrarisch naar bouwgrond. En dat doen we eigenlijk voor het rendement wat daarin zit. Dus we kopen grotere percelen aan zelf, verkavelen we in kleinere kavels. En die kavels bieden we aan als zijnde investeringsmogelijkheid voor onze klanten.
Ja. Ja, dat is voor mij staat dat best ver weg. Dus ja. Zou je heel even kunnen uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat als de aankoop? Want het zijn dus niet alleen hele grote bedrijven waar jullie mee te maken hebben. Het zijn ook particulieren en ondernemers.
Ja, eigenlijk juist kleinere partijen, om het zo maar even te noemen. Hè, dus de klanten die bij ons in grond investeren zijn meestal, of doen dat als particulier. Ik denk dat 90%, nou misschien wel 95% is ondernemer. Maar dat zijn dus juist kleinere partijen. Dus het concept is juist gericht om een markt toegankelijk te maken die voorheen alleen toegankelijk was voor hele grote institutionele partijen.
Ja, en als we het dan even heel simpel maken, want als iemand bij jou het kantoor binnenstapt,
ja.
Heb je dan een portfolio van allemaal weilanden van hier, hier kun je investeren of hoe werkt dat?
Nou ja, dat valt wel mee. Hè. Dus als jij bij een makelaarskantoor kan echt in de etalage tientallen woningen bekijken, dat is bij ons toch wel iets anders. En wij doen denk ik nou gemiddeld 1 of 2 projecten per jaar. Dus de keuze is niet reuze. Helaas, ik zou willen dat er wat meer was. Dus we gaan vooral eerst kijken gewoon, hè, wat zijn de wensen van de klant? Past het product überhaupt wel bij de klant? En vervolgens ga je dan naar een concrete locatie kijken die wij al in bezit hebben.
En wat is dan de houding of de mindset die je bij klanten herkent?
Ik denk simpel gezegd dat de ruimte in Nederland heel schaars is en dat er niet meer van bij komt. En dus als je dan kijkt naar een soort basisles in economie, iets waar weinig van is en waar veel vraag naar is, dat wordt vaak meer waard. En ik denk dat dat een beetje de filosofie achter het concept is.
Ja, en daar moet iemand zich dan in kunnen vinden.
Ja, want als ik wel eens met een klant praat en die zegt, nou ja, nee, er hoeft helemaal niet meer gebouwd te worden in dit land. Ja, dan denk ik al vrij snel van, hé, dit is niet jouw product.
Nee.
Maar ik merk dat de meeste mensen wel inzien dat grond een heel waardevol goed is in dit land. Hè. Kleine oppervlakte, veel inwoners. Dus mensen zien wel dat het heel schaars aan het worden is.
Ja, en je zei je doen 1 of 2 projecten per jaar. Dus dan heb je 1 of 2 zeg maar, grotere percelen waarvan je dan kavels eigenlijk verkoopt.
Ja, okay. Ja precies. Ja.
En doen jullie dat in heel Nederland?
Ja, in principe wel. Alleen voor ons is het natuurlijk interessant om in gebieden te zitten waar een hoge vraag is naar grond of waar nog veel gebouwd moet worden. Dus provincies, en dat is niet omdat ik die provincies niet mooi vind of iets, maar bijvoorbeeld Limburg, Drenthe, Overijssel, ja, daar zitten we niet of nauwelijks. Omdat daar een gemiddelde vierkante meter bouwgrond minder oplevert dan bijvoorbeeld in de Randstad.
Ja.
En dat heeft weer te maken met... de vraag natuurlijk naar die grond.
En hoe groot zijn dan die stukken grond die je dan kan kopen?
Relatief klein. Vroeger was dat nog kleiner, maar daar zijn we van afgestapt steeds meer. Omdat we het ook weer niet te klein willen maken. Maar dat begint, als je dat in euro's uitdrukt, vanaf zo'n 20.000 euro.
Oké, en om hoeveel oppervlak gaat het dan?
Ja, dat hangt af van de locatie. Hè? Ja. Dus wat het kost. Dus dat is per locatie verschillend.
Op deze vorm van beleggen is ook best wel wat kritiek. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst om nog heel even die werkwijze af te maken. Stel, ik vind een stuk grond. Ik zet mijn handtekening. Wat gebeurt er dan?
Als je zet je handtekening onder de koop.
Ja.
Ja.
En dan ben ik eigenaar van een stuk grond ergens in een weiland, ergens in Zuid-Holland.
Ja, bijvoorbeeld, inderdaad. Dus je wordt grondeigenaar. Ja. Dat vinden sommige mensen al gewoon leuk, die het gewoon voor de heb doen. Maar het proces is eigenlijk helemaal hetzelfde als de koop van een huis. Dus het begint inderdaad bij het tekenen van een koopovereenkomst. En aan de hand daarvan zal uiteindelijk de notaris een akte opmaken. Uiteindelijk passeert die akte en word je ook daadwerkelijk eigenaar van de grond.
Maar dan is natuurlijk het idee van op het moment dat het bouwgrond wordt, dan kun je er een rendement op halen. Mm-hmm. Dus op het moment dat ik mijn handtekening zet, dan wacht ik maar gewoon af tot die brief komt.
Ja, dat is simpel gezegd wel waar het op neerkomt. Hè. Je legt het eigenlijk denkbeeldig in de schappen tot aan het moment dat je het weer kan verkopen. En dat hoeft niet alleen te zijn op het moment van een bestemmingswijziging. In de praktijk merken we dat vaak al veel eerder in het proces gebeurt. Maar voor mensen die geen geduld hebben, is dit misschien een moeilijk product. Het is geen snelle handel.
Nee, dat hoorde ik jou in de vorige podcast inderdaad ook zeggen. Dat jullie klanten toch vooral mensen met lange adem zijn. Ook meteen een mooi haakje om even te zeggen dat die vorige podcast nog steeds te beluisteren is op de website. Dus mocht je meer willen weten over Freek's achtergrond of over de beginjaren van HVC, dan doe dat vooral. Maar nog even over dat geduld, want een lange adem is één ding. Maar moet ik dan denken aan jaren of decennia?
Nou, alles kan. Laat ik dat voorop stellen. Je weet het nooit van tevoren. Maar we proberen, we proberen zelf natuurlijk een inschatting te maken. Alleen die inschatting is heel moeilijk, omdat je afhankelijk bent van de politiek. Maar stel dat ik echt al zou weten dat er de eerste twee decennia niet gebouwd gaat worden op een stuk, dan koop ik zelf zo'n positie niet aan. Dat is gewoon te lang.
Ja.
En zelfs dan kan het rendement nog interessant zijn. Maar je wilt toch wel een soort uitzicht hebben op een periode van 5 of 10 jaar.
En hoe komt die grond dan tot jullie? Ja, ik zie zo voor me dat jij zelf
schijnt het licht erop en dat kwam tot me. En,
ja, als je door de polder rijdt, als je denkt, ja, aha. Ja. Het is niet dat jij zelf aanbelt bij mensen met agrarische grond met de vraag of ze willen verkopen.
Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, ik weet niet of dat zou werken. Zo'n gladde makelaar die dan aanbelt. Op zijn Vespa,
ja.
Of van Moof tegenwoordig. Ja. Nee, ja, daar hebben we eigenlijk een heel netwerk wel van opgebouwd de afgelopen jaren. En dat netwerk bestaat uit rentmeesters bijvoorbeeld of agrarisch makelaars. Dus ik denk dat ik wel elke week een positie op mijn bureau krijg. Ja, we doen er misschien 1 of 2 per jaar. Dus dat geeft wel een beetje aan hoe kritisch we zijn.
Ja, en hoe bepaal je dan wat interessant is?
Eerst gewoon even zelf kijken. Gewoon met je gezonde verstand van, hey, vind ik het wat? Maar daarna moet je nog verder induiken natuurlijk. Hè. Zijn er technische belemmeringen? Hoe ziet de regio uit? Is er überhaupt groei of is het misschien krimp? De prijs, hè, de vraagprijs is heel belangrijk. Is het niet al te duur? Ja, allemaal dat soort aspecten komen voorbij. En daar zit misschien ook wel een stukje gevoel natuurlijk in. Hè, van of je er zelf een goed gevoel over hebt. Maar er moet wel een soort strategische ligging moet het hebben.
Ja, want je zei al van het liefst een beetje dicht bij de misschien al bebouwde wereld.
Ja, nou ja, sterker nog, het liefst gewoon tegen de laatste lijn van bebouwing aan.
Ja.
En het liefst binnen de rode contouren. Alleen dat is gewoon vaak lastig.
Uiteindelijk halen jullie klanten en jullie dus ook het meeste rendement als agrarische grond bouwgrond wordt. Spelen jullie daar een rol in? Kun je dat stimuleren dat het allemaal wat sneller gaat? Eigenlijk is mijn vraag, drink jij veel kopjes koffie op het gemeentehuis?
Nee. Dat doe ik zelf niet. Ik denk dat het wel enigszins te beïnvloeden is. Dus als je kijkt naar grote marktpartijen die hetzelfde doen als wat wij doen. Ja, die hebben natuurlijk enorme lobbyapparaten. Ik denk dat daar behoorlijk wat geld in omgaat. Wij zijn niet zo groot, maar ik denk dat we wel op de achtergrond, natuurlijk, we houden ons daar wel mee bezig. Maar dan gaat dat eerder via externe partijen die dat dan oppakken. Het kan zijn dat een projectontwikkelaar naar onze portefeuille kijkt van, hey, wat hebben jullie allemaal liggen? Nou, daar selecteert hij een aantal percelen uit waarvan hij zegt, hey, daar zie ik wel iets in. En daar wil ik de aankomende maanden mee aan de slag gaan. Dus dat gaat eerder dan vanuit die marktpartijen dan dat ik zelf naar het gemeentehuis ga en kijk. Dat ik zeg, hey, ik ben Freek, ik ben grondspeculant. Nou, dan gaat al meteen de deur dicht vaak. Dus zelf doen we dat niet echt.
Okay.
We hebben er wel belang bij.
Ja.
Want vroeger was de gedachte nog van, nou, ik koop gewoon een goed stuk grond op een goede plek en dan komt het vanzelf wel. In de praktijk moet je er vaak wel wat meer aan doen dan alleen maar achterover leunen. En
Ja, maar het is dus dan meer in het contact zoeken met andere partijen dan in het heel actief lobbyen binnen zo'n provincie of binnen een gemeente.
Ik denk dat het ook voor een heel groot deel in je netwerk zit wat je opbouwt. Van projectontwikkelaars, van bouwbedrijven. Als je een keer een succesvol project afrondt samen met de projectontwikkelaar, dan zijn de lijnen wat korter. En dan komen ze van, hey, wat heb je eigenlijk nog meer? En die locatie daar vind ik wel eens interessant. Zullen we daar eens naar kijken? Mag ik daar misschien exclusiviteit op de aankomende maanden? Dat je het niet dat het niet in de tussentijd wordt verkocht.
Ja.
Dat gebeurt wel. Ook wel veel meer dan vroeger, denk ik.
Stel, mijn stukje grond, waar ik 20.000 euro in heb gestopt, dat in Zuid-Holland, dat een projectontwikkelaar krijgt dat er helemaal door.
Ja.
En daar gaat op gebouwd worden. Dan verkoop ik het dus weer.
Ja.
Wat voor rendement kan ik daar dan op halen?
Ook weer heel verschillend natuurlijk. Hè? Hoe lang heb je het in bezit gehad? Wat doen de bouwprijzen op dat moment? Dat is allemaal natuurlijk heel erg afhankelijk van marktomstandigheden. Kijk, ik denk als wij of onze klanten een rendement van 8% of 9% op jaarbasis halen, dat ze tevreden zijn tegenwoordig. Maar er zijn ook wel voorbeelden waar dat hoger ligt. Omdat het bijvoorbeeld sneller is gegaan.
Ja.
En als iets maar 5 jaar duurt in plaats van 10 jaar, dan heb je dubbel zoveel rendement. Procentueel gezien. Dus dat is wel heel erg afhankelijk van locatie en project.
En hoe groot is nou die kans dat ik mijn grond binnen zeg 10 jaar weer verkoop? Is het meer een grabbelton waarbij ik dan hoop dat ze mijn loodje trekken? Of is er echt een reële kans dat er binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden?
Dit is de vraag die veel investeerders mij natuurlijk vooraf ook vragen. Van, wat is nou de kans dat het lukt? En het eerlijke antwoord is, ik weet het niet. En ik kan allemaal andere mooie antwoorden verzinnen. En natuurlijk is het niet zo dat we lukraak met een blinddoek een dartpijl op de kaart gooien. En dat we dan hopen dat het ooit gebeurt. Maar zelfs als je goed onderzoek doet, dan blijft het afhankelijk van heel veel externe factoren. Hè, van politiek. Maar ook misschien wel van geopolitieke omstandigheden in de wereld, of oorlogen, allerlei dingen, of rente, centrale banken die het beleid veranderen. Daar heeft het allemaal mee te maken. Dus iedere kansberekening die ik erop loslaat, is eigenlijk zinloos.
Nu is er ook flink wat kritiek op deze manier van investeren. Afgelopen tijd zijn verschillende verhalen in het nieuws gekomen van mensen die een stuk grond kochten met de belofte dat erop gebouwd zou worden. En dat bleek toch niet te kloppen. Het wordt neergezet als een beetje een schimmig wereldje. Hoe kijk jij naar deze berichten?
Beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant denk ik dat een deel van de berichtgeving ook wel, althans de kritiek die er is, terecht is op de branche aan zich. Aan de andere kant zie ik ook wel vaak dat het wel heel eenzijdig wordt opgeschreven. En daar heb ik dan soms wel eens moeite mee.
En is dit een markt waarin veel cowboys als het ware actief zijn?
Ja.
En hoe proberen jullie je daarin dan te onderscheiden? Want jij beschrijft jezelf niet als een cowboy, neem ik aan.
Nee. Dat zou wel wat zijn. Je kan natuurlijk altijd wel roepen, ik ben het braafste jongetje van de klas. Maar je moet dat ook op een bepaalde manier, denk ik, ook echt vormgeven. En ook als ondernemer van, zo wil ik het doen. Hoe wij ons daar om onderscheiden is, denk ik, de klanten voorlichten. Ook met de notarissen, hoe we dat doen. Ik denk ook de kwaliteit van de locaties die we aanbieden, maar ook de prijs die je hanteert. Dus de kritiek die je ook ziet is bijvoorbeeld gebaseerd op voorbeelden dat er een factor 20 of misschien wel 30 over de prijs heen ging. Dan wordt het wel heel lastig, ook al zouden gebouwd worden, om nog rendement ergens op te halen.
Je bedoelt dat dan een investeerder al 20 keer betaalt
wat de handelaar heeft betaald.
Ja, precies.
Ja, dat is ook heel schadelijk voor de markt, ook voor ons, dat ze denken van kom op. En toch zie je dat mensen daar dan intrappen. En die mensen worden uiteindelijk benaderd door een journalist. En die zeggen van, Piet, je hebt 20 keer de prijs betaald. En ook al wordt hier gebouwd, wat waarschijnlijk überhaupt niet gaat gebeuren. ja, dan nog ga je nooit dat geld ervoor krijgen. Ja, die mensen zijn teleurgesteld. Als dat er één is, hè, dan zal het niet in de media komen. Als dat er vele zijn, ja, dan bereikt dat de media en dan krijg je dit soort berichten.
Maar is dit dan een markt waarin de laatste jaren ook veel wildgroei in is ontstaan? In bedrijven die, of concurrenten van jullie, bedrijven die hetzelfde doen?
Ja. Ja, ik denk toen ik ooit in dit werk begon, dat was in 2007, 2008. Toen waren misschien twee, nou, ik denk misschien één partij die het deed. En inmiddels misschien wel 40. Als het er niet 50 zijn, ik weet het zelfs nog ineens.
Een andere puntje van kritiek, hè? Want Nederland kwam met een enorm huizentekort. Ja. We zeiden net van 325.000 woningen naar schatting eind dit jaar. Als je als gemeente de grond duur moet kopen van investeerders, dat is een hoop gedoe. Eén, omdat het natuurlijk veel partijen zijn. Maar ook als ze de grond duur moeten kopen, dan blijft er ook minder geld in de gemeentekas over, zeg maar, om gebiedsontwikkeling te doen.
Ja.
Is het dan niet juist heel onwenselijk in tijden van grote schaarste om daartussen te gaan zitten?
Ja, denk ik. He, als het ervoor zorgt dat de eindconsumenten, dus jij en ik of wie dan ook die het huis koopt, meer gaat betalen omdat ik er als handelaar tussen zit, dan is dat denk ik niet wenselijk. Of je moet even al je geweten uitschakelen en denken, ja, maar ik wil gewoon geld verdienen. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit of iemand wel of niet een huis kan kopen. He, dus dat is het ethische vraagstuk van, hey, moet je dat willen?
Ja, dat is een vraag aan jou natuurlijk.
Ja, precies. En als je hem zo stelt, zou ik meteen denken, nee, dat zou ik niet doen. Alleen, ik ben ervan overtuigd dat het niet uitmaakt of ik ertussen zit. Of dat een projectontwikkelaar, groot beursgenoteerd bouwbedrijf of bank of verzekeraar of de gemeente zelf die grond in handen heeft.
Dus je zegt eigenlijk, als wij het niet zijn, dan zijn er altijd andere partijen die op deze manier geld
gaan
verdienen.
Ja, dat ook. Dat is ook nog een punt van eigenlijk democratiseer je het. Mm-hmm. Want er kunnen veel meer mensen dit doen. Voorheen waren dit alleen maar hele grote marktpartijen en overheden die hier heel veel geld mee verdienen. Nu is dat toegankelijker voor een veel grotere groep. Dus dat is één. Maar het andere, wat ik zeg, is van ja, werkt het wel prijsopdrijvend? Dus stel, als er geen speculant tussen zou zitten, dus de boer verkoopt rechtstreeks aan de gemeente.
Ja.
En dan moet je ervan uitgaan dat de gemeente zelf een actief grondbeleid voert. Nou, dat is na 2008 een zeldzaamheid. Gebeurt eigenlijk bijna niet meer. Dus ze laten het over aan marktpartijen, projectontwikkelaars. Ik vraag me hardop af of dan, als wij er niet tussen zitten, de marktwaarde van die grond, of de marktwaarde van de woning die er uiteindelijk komt te staan, of die dan goedkoper zou zijn. Ik denk het namelijk niet. Het is niet zo dat als een gebied door speculanten is gekocht, dat dan bewoners daar zeggen, oh, dan betaal ik daar het dubbele en dan ga ik daar wonen en dan moet ik het dubbele betalen. Dat is gewoon.
Nee, maar ik kan me voorstellen, als je als gemeente een actief grondbeleid voert, waarom zou je dan een stuk grond kopen wat dan 50 eigenaren heeft die allemaal rendement hopen te halen, als je ook een weiland ernaast kan kopen waarvan de prijs misschien een stuk lager ligt?
Ja, precies. Nou, dat zou een hele logische keuze zijn, toch? Je hebt optie A of optie B. Optie B is ook nog goedkoper en makkelijker, dan doe je dat. Maar soms heb je die keuze niet. En dan is de kritiek ook weer van ja, maar het is heel lastig omdat er meerdere eigenaren in zitten. Nou, dat hebben wij allemaal ondervangen door dat goed in de overeenkomsten naar de klant vast te leggen in de akte door middel van de aanbiedingsverplichting. En die aanbiedingsverplichting zorgt er eigenlijk voor, even heel makkelijk uitgelegd, dat wij de zekerheid hebben dat we al die eigendomsrechten bij een verkoop, dus naar een projectontwikkelaar of gemeente, in één keer kunnen laten passeren. Dus eigenlijk heb je maar één aanspreekpunt en niet 50 of 100. Dus dat het verkaveld is, ja, als je in het kadaster kijkt, zie je wel dat het verkaveld is. Maar in de praktijk heb je daar helemaal geen last van. En dat is een heel belangrijk instrument. En als je dat buiten beschouwing zou laten, ja, dan kan je zeggen, ja, dat is heel, heel lastig en heel moeilijk. Maar als het goed is afgedekt, dan is daar heel goed mee te werken. En dat blijkt in de praktijk ook, want er zijn projecten die gewoon lukken.
Ja, ja, heb je een mooi voorbeeld daarvan?
Ja, meerdere gelukkig inmiddels. We hebben in Almere een mooi project gedaan voor woningbouw. Er zijn er nog een aantal, alleen moet ik weer uitleggen. Klinkt heel geheimzinnig, maar dat zullen mensen die zelf in de projectontwikkeling werkzaam zijn kunnen beamen. Er worden heel veel contracten gesloten, maar ook heel veel NDA's. Dus zeg maar geheimhoudingslichten.
Oh, ja.
En dat doe je eigenlijk om ervoor te zorgen dat zo'n proces niet wordt verstoord. Dus de koop, die kan al helemaal getekend zijn, maar er moeten nog wel een aantal stappen doorlopen worden.
Dus die kun je hier nu nog niet hardop zeggen?
Nee, kijk, de klanten die in zo'n project zitten krijgen uiteindelijk, zoals wij dat noemen, een hoera-brief van hey, goed nieuws, het is verkocht. En ook daar staan dan nog steeds vaak wel voorwaarden in van joh, als dit nog gebeurt kunnen ze onderuit of nou, noem het op. Maar er zijn er de laatste 2 jaar gelukkig steeds meer waarbij het ja, eigenlijk is gelukt.
Ja, die geheimhoudingscontracten die dragen natuurlijk ook een beetje bij aan het wat schimmig imago van deze branche. Hoe zou dat kunnen veranderen?
Nou ja, het eerste wat je dan misschien zou denken is reguleringen, als dat mogelijk is. Maar dat is misschien niet zo makkelijk. Hè? Of dat je kijkt naar een soort keurmerk of een soort brancheorganisatie. Dat zijn denk ik dingen die wel zouden kunnen helpen. Maar goed, je ziet ook wel dat de politiek er nu opduikt. Dus ja, wellicht dat vanuit die hoek ook wel voorstellen komen. Kijk, het helemaal aan banden leggen is denk ik geen goede zaak. Want eigendomsrecht is nog steeds een heel belangrijk en heel sterk recht in Nederland. Maar ik denk dat enige regulering wel op zijn plaats zou zijn. Ik zou het niet erg vinden.
Nee. Nou ja, dat is op zich een goed teken. Ja. Denk ik. Waarom zouden boeren dan aan jullie verkopen? Want sommigen kunnen natuurlijk ook hopen op de, en dit zijn niet mijn woorden, maar de woest aantrekkelijke uitkoopregeling van de overheid.
De woest aantrekkelijke uitkoopregeling.
Zo omschrijven ze het zelf.
Ja. Oh, de overheid zelf. Ja. Oké. Okay. Wauw, een mooie slogan. Kijk, als je de tijd hebt, als ik de tijd zou hebben, het geld om gewoon van te leven, ja, je grond. Je kan het maar 1 keer verkopen, je krijgt het nooit meer terug. Dus ja, ik zou daar sowieso altijd goed over nadenken. Maar het kan ook zijn dat wij net wat sneller kunnen handelen dan een overheid of een andere grote marktpartij met veel bureaucratie. Misschien dat we wel een betere prijs willen betalen. Het is vaak ook nog een kwestie van gunnen, denk ik. Dus op de koffie of gewoon het gesprek aangaan.
En jullie zitten misschien ook niet, want die uitkoopregeling is specifiek natuurlijk voor boeren die dichtbij natuurgebieden zitten.
Ja, die piekbelasters die ze graag willen uitkopen. Ja, dat gebeurt voornamelijk in gebieden waar wij eigenlijk niet zitten met onze locaties. Hè. Dus dicht tegen Natura 2000 aan. Of echt in het buitengebied. Ja, dat zijn juist niet de locaties waar wij onze gronden kopen.
Dus jullie zitten elkaar wat dat betreft niet in de weg?
Nee, dat denk ik niet, nee.
Vanwege die stikstofproblemen zijn er ook veel nieuwbouwplannen in de ijskast gezet.
Ja.
Dat lijkt me slecht nieuws voor grondspeculanten.
Ja, ik denk dat er sowieso vertraging gaat optreden. Dus ook in de projecten die wij doen. Hè, waarvan je misschien dacht, nou ik ga uit van 8 jaar. Ja, wordt inmiddels wel misschien 10 jaar of langer. Maar dat zijn dus weer ook externe factoren. Ja, daar heb je dus geen invloed op.
Nee.
Hè, die stikstofproblematiek die is er nou eenmaal. En daar gaat niet alleen Nederland over, maar ook Brussel. Ja, ik denk dat we uiteindelijk toch echt woningen zullen moeten bouwen. En als ik kijk naar dat de bouw, enig idee voor hoeveel procent verantwoordelijk is qua stikstofdepositie?
Vraag je dat aan mij?
Ja. Van de luisteraar.
Nee, 10%?
10%?
Ja.
Nee, het is 0,6%.
Oh, wow.
Dus dat is natuurlijk bizar dat er daardoor een heel land op slot gaat en dat mensen geen woningen meer kunnen kopen of dat we ze ook niet meer kunnen bouwen. Dus ik denk dat daar op korte termijn toch echt wel een oplossing voor zou komen. Want ja, nog even los, ik las laatst weer een aantal migratiecijfers, ook door de oorlog, wat er nog naar Nederland toekomt aan mensen. Ja, ik weet niet hoe we het zouden moeten gaan doen.
Een andere ontwikkeling waar ik aan moest denken zijn de spaarrentes. Ja. Want tot voor kort kreeg je überhaupt geen rente op je spaargeld?
Ja, betalen.
Moest je zelfs betalen?
Als je een beetje, de wat meer gefortuneerde Nederlanders.
Precies. Ja. Maar dat lijkt nu langzaam te veranderen. Is dan een investering in grond nog wel aantrekkelijk? Ook omdat je daar wel natuurlijk zit met hoge rentes.
Nou ja, goed. Hè. Je kiest voor het investeren in grond als een stukje spreiding, omdat je hoger rendement wil dan bij de bank. Dus als de bankrentes zo hoog worden, maar ik ga je alvast nu verklappen, Marley, dat gaat de aankomende 10 jaar niet gebeuren. Maar stel dat jij netjes 10% rente kan krijgen op een deposito bij de bank. ja, dan wordt het voor mij wel een stuk moeilijker. Maar nogmaals, zo snel zal het niet gaan.
Als je naar jullie business kijkt, hè, politiek gezien, lijken jullie de wind wel echt een beetje in de rug te hebben. Hugo de Jonge, jouw favoriete minister,
ja.
die wil tot 2030, dat is over 7 jaar, wil die 900.000 woningen hebben bijgebouwd.
Ja. Ja, hij blijft zeggen dat hij het gaat halen.
Ja.
Ja, dat is ook wel mooi dat je gewoon standvastig bent. Alleen ik hoop dat hij het gaat halen, maar ik denk het niet.
Nee, want als jij in zijn schoenen zou staan, wat zou jij hem adviseren? Hoe zou jij het woningtekort?
Ja, maar hij kan niet zoveel meer dan wat hij nu doet, denk ik. Ik denk dat de ambitie die hij uitspreekt helemaal terecht is. Van ja, jongens, we moeten gewoon nu naar een oplossing kijken. Alleen hij heeft de pech dat de factoren waar hij geen invloed op heeft, hè, dus de centrale banken in Amerika en Europa, ja, dat die ongekend snel rentes gaan verhogen, ja, daar kan hij niet zoveel aan doen. Maar dat leidt er wel toe dat mensen minder kunnen lenen. Inflatie, alles wordt duurder, huizen worden duurder, mensen zijn wat huiveriger, waardoor ontwikkelaars weer wat minder snel gaan bouwen. Dus ik zou het niet zoveel anders doen. Alleen ik denk dat hij een beetje klem zit en dat hij daar zelf niet zoveel aan kan doen. Maar de gedachte die hij heeft en dat Den Haag de regie weer terugneemt, ja, die juich ik alleen maar toe. Dat roep ik al jaren en heel velen met mij. Want die regie is gewoon nodig, omdat heel veel gemeentes alleen maar aan het steggelen zijn. En er wordt uiteindelijk geen huis gebouwd.
Maar het idee vanuit Den Haag is natuurlijk, voor de mensen die dat niet weten, van eigenlijk willen ze daar aanwijzen van hey, hier moet gebouwd worden, hier moet gebouwd worden, in plaats van dat elke gemeente dat op klein niveau zeg maar doet.
Ja, ja. Precies. Hè. Dus vroeger had je veel meer regie ook vanuit het Rijk. Maar dat hebben ze uiteindelijk gezegd van daar stoppen we mee. Dat hebben de ministeries ook toen opgeheven. Onder minister Blok was dat, geloof ik. En dat is er nu weer. Althans, het ministerie is er geloof ik nog ineens. We hebben een minister. Dus inderdaad, hè, dus die gemeentes moesten dat zelf gaan organiseren. En nu heeft hij weer een wetvoorstel waarvan hij zegt, ja, ik kan gewoon gemeentes overroelen. Dus als zij niet willen, om wat voor reden dan ook, en ik denk het moet wel, ja, dan gaat het gewoon gebeuren.
En naast de afschaffing van het ministerie is ook de sfeer in Nederland denk ik heel lang geweest van bouw is goed, maar niet in het groen. En dat lijkt te veranderen, want ik had het nog even opgezocht, maar van de 23 partijen die afgelopen voorjaar meededen aan de Provinciale Statenverkiezingen, vinden inmiddels 13 dat bouw in het groen een goed idee is.
Ja.
Merken jullie daar al iets van die omslag?
Ja, dat ik denk, dat, nou ja, goed, hè, ook wat jij aanhaalt, dat heb ik natuurlijk ook allemaal voorbij zien komen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. En ik denk dat dat ook komt omdat het is ook niet meer langer houdbaar voor je achterban. Dus of je nou links georiënteerd bent of rechts of midden of noem het op. En überhaupt ook in het beleid, hè, dat politiek wordt gezegd van joh, we gaan niet meer alleen maar binnenstedelijk bouwen. Dat was vroeger echt het mantra, binnenstedelijk. Ja, dat is in ieder geval verschoven naar zowel binnen als buitenstedelijk. En misschien straks nog wel de nadruk op buitenstedelijk, omdat heel veel experts aangeven, ja, dat binnenstedelijk bouwen, dat is gewoon heel kostbaar. Ja, dus moet je eerst dingen gaan slopen, saneren. In het buitengebied kan je veel sneller in volume in ieder geval bouwen. Daarvan zeggen tegenstanders weer dan, ja, oké, maar dan moet je weer infrastructuur gaan aanleggen wat er nog niet is. Dat klopt wel. Maar ik denk ook als je kijkt naar wat de woonconsument wil. Ja, dus als je mensen gewoon echt gaat vragen, ja, oké, als je dan mag kiezen, hoe zou je dan willen wonen? Dan is het merendeel geeft aan een grondgebonden woning te willen. Gewoon een huisje, tuintje, één gezinswoning. Terwijl als je ziet wat er gebouwd is de laatste jaren, is eigenlijk heel erg tegen de markt in. Want dat zijn allemaal hele kleine, dure appartementen in de binnenstad. Dus je kan je ook afvragen of dat dan slim is. Want je zou denken, je bouwt naar de vraag die er is.
Ja.
Maar dat gebeurt ook niet echt.
Zijn er nog meer, want we hebben het gehad over de politieke verschuiving en over stikstof en over het huizentekort. En zijn er nog andere ontwikkelingen die nog onbenoemd zijn gebleven, die je wel graag op deze plek een podium zou willen geven?
Nou, heel even terugkomend op de kritiek die er is. Ik denk, en ik heb dat eerder gezegd, dat het product aan zich echt een mooie aanvulling kan zijn voor heel veel investeerders die naar een stukje zekerheid en een stukje rendement op zoek zijn. Zeker voor de mensen die een wat langere termijnvisie hebben. maar wel op de juiste manier. He, dus laat je goed voorlichten. Er zit altijd risico in investeren. Dat is bij ons niets anders. Maar in de kern is het een mooi product. En zeker met de schaarste die er is. En dat bedoel ik gewoon qua oppervlakte. Ja, ruimte is schaarser dan geld. Ligt daar echt wel mooie kansen aan de komende jaren.
Lijkt me een goede afsluiter.
Ja, nou, dankjewel.
Heel veel dank. En luisteraars ook bedankt. Mocht je nou benieuwd zijn wat HVC vastgoed voor jou kan betekenen, neem dan even contact op met Freek. Zijn contactgegevens vind je op de website van hvcvastgoed.nl. Bedankt voor het luisteren.